Gemeenteleden en gasten, van harte welkom in deze dienst, deze gecombineerde kerkdienst van de CGK en de RGK in Eindhoven. We weten dat er nu of later mensen met ons meeluisteren, vandaar het fijn dat u deze dienst met ons wilt vieren. In deze dienst gaat dominee van Marl, gemeentepredikant van de CGK. Voor de luisteraars kondig ik de schriftlezing af. Dat is Johannes 1, vers 14. Johannes 1, de versen 1 tot 14. Er wordt in deze dienst één collecte gehouden. Deze is bestemd voor de diaconie. De bloemen gaan op slot naar Wim Postjema. En wie wil deze bloemen bezorgen? Oké, dank u wel. De gecombineerde oudejaarsavonddienst wordt vrijdagavond gehouden, 7 uur, in het gebouw van de NGK hier in Eindhoven. Dus niet om 7:30, maar om 7 uur. In de CGK is vanmorgen gebeden voor de familie Steenkamp, Ed en Johanna Steenkamp. In de NGK is vanmorgen voorbeden gedaan voor Jan Janssens. Hij is donderdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en gaat thuis verder revalideren. Er is ook gebeden voor zuster Riet Postima. Zij is dinsdag thuisgekomen uit het ziekenhuis. Verder is gedankt en gebeden voor Adine Brouwer. Zij is vanmorgen bevestigd als ouderling in de NGK. Verder is gedankt voor alle vrijwilligers uit onze gemeente die het mogelijk hebben gemaakt om alle vieringen te doen. Heel veel tijd en energie in gestoken. We mogen elkaar een gezegende dienst toewensen. Nadat ik een kaars heb aangestoken als teken van Christus die het licht der wereld is, mag ik gaan staan. Er is dan een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God in deze dienst. Daarna zingen we Psalm 27, vers 1 en 2. We zingen nu Psalm 27, versen 1 en 2.
Ook aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. We horen zijn groet, genade zijn we en vrede van God, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we met elkaar zingen in gezang 328. Gezang 328. Vader in de hemel, heel hartelijk dank dat we ook vanmiddag weer in de kerk kunnen zijn. Het is een drukke tijd, met veel diensten, maar u hebt ons geroepen en we zijn hier om opnieuw naar uw evangeliewoord te luisteren. We vragen u, geef dat er weer iets nieuws bij zal zitten, iets verrassends, misschien heel klein, maar toch, dat we iets zien opnieuw van uw grote bewogenheid over ons mensen en deze wereld. Iets waarbij we in deze kerstdagen heel in het bijzonder bepaald worden. Dat u zo heel kwetsbaar in deze wereld gekomen bent en zo deze wereld hebt willen veroveren. Met liefde, niet met macht, niet met het zwaard. We zijn daarvan onder de indruk en we vragen u, geef ook vanmiddag, dat we daarin bevestigd worden. In hoe groot uw genade is voor zondige mensen. We vragen u, geef ons een goede dienst. Wees ook bij de mensen thuis die deze dienst meeluisteren. We vragen u zo om uw zegen. voor ons allemaal, jong en oud, in Jezus' naam. Amen. We lezen Johannes 1, de versen 1 tot en met 14. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, noch uit de wil des vlees, noch uit de wil eens mans, noch uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Hier eindigt de schriftlezing. Lof zij u, Christus. We zingen als inleiding op de verkondiging gezang 1. Het thema voor deze preek is ontleend aan Johannes 1, vers 14, waar staat: het woord is vlees geworden. En zometeen willen we reageren met het zingen van gezang 150, vers 1, 2 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, luisteraars, thuis ook. Er is een groot verschil tussen de berichtgeving over de komst van Jezus in deze wereld, zoals beschreven in Lucas en Matthäus, en aan de andere kant Johannes. Lucas beschrijft heel precies de gebeurtenissen. Hij legt in zijn evangelie nadruk op de nederigheid van de geboorte van Christus. Een stal, een voerbak, herders. Matthäus is ook heel beeldend. We zien Jozef, die zich niet zo goed raad weet met het feit dat zijn verloofde Maria opeens zwanger is. En we zien ze op weg gaan naar Bethlehem om daar te worden ingeschreven. Matthäus legt de nadruk op de koninklijke afkomst van Jezus. Uit het huis van David en die wijze geleerde heren, drie koningen worden ze ook wel genoemd, die op bezoek komen. Maar nu Johannes. Hij heeft een heel andere benadering om de geboorte van Jezus te tekenen. Het gaat er niet zozeer om een letterlijke beschrijving met elementen als de engelen en de herders en de wijzen. Johannes pakt het heel groot aan. Hij wil de betekenis van Jezus' geboorte aangeven voor de mensen, voor de wereld, ja, je zou bijna kunnen zeggen voor heel de kosmos. Johannes is de meer abstracte evangelist. Lastiger te volgen, maar zijn taal pakt je. Zijn boodschap intrigeert. Johannes 1, vers 14. Het woord werd vlees. Eerst iets over het woord woord, met een hoofdletter. Vinden wij altijd een beetje een raar begrip, terwijl het voor de mensen in die tijd een heel bekend begrip was. Internationaal bekend zelfs. De oude Assyriërs en Babyloniërs hadden hymnen, een soort gezangen, gecomponeerd over het woord van God. De Grieken en Romeinen speculeerden in hun teksten over de natuur van het woord van God. Bijvoorbeeld de filosoof Heraclitus. Hij beschreef het woord van God als volgt: de alomtegenwoordige wijsheid waardoor alle dingen worden geleid. En met woord bedoelde hij dan eigenlijk dus gewoon God. Ook de Joden kenden zoiets. De bekende Philo uit Alexandrië, tijdgenoot van Jezus, publiceerde boek na boek over het thema het woord van God. Waarbij hij dus, even voor de duidelijkheid, niet zozeer bedoelde de Bijbel. Als wij het over het woord van God hebben, dan bedoelen wij de Bijbel. Maar voor Philo en zijn tijdgenoten werd hij met woord van God eigenlijk meer God zelf bedoeld. Een heel bekend begrip dus in die tijd. Zoals in onze wereld, waar je ook komt, iedereen weet dat jeans iets te maken heeft met een spijkerbroek. Zo wist iedereen in die tijd dat het woord met een hoofdletter iets te maken had met God. Ik denk dat we nu die eerste zinnen uit het Johannes-evangelie wat makkelijker kunnen plaatsen. Johannes maakt een belangrijk statement. Het zal voor bepaalde mensen schokkend geweest zijn, met name de Joden. En dan hebben we het niet alleen over Joden in het Palestina van die dagen, maar ook over al die Grieks sprekende Joden in bijvoorbeeld Alexandrië. En al die andere bekende plaatsen van wijsheid, cultuur en handel waar Joden woonden. Johannes zegt dus: mensen, logos, woord, moet je betrekken op Jezus. En als je dan die eerste verse nog weer even leest, zo aan het begin van Johannes, en we vertalen woord met Jezus, dan staat er dus: in den beginne was Jezus. En Jezus was bij God. En Jezus was God. Alle dingen zijn door Jezus geworden. Zonder Jezus is geen ding geworden dat geworden is. In Jezus was leven en het leven was het licht der mensen. Nu vers 14, het woord is vlees geworden. De eerste helft hebben we nou duidelijk. We moeten lezen, Jezus is vlees geworden. Maar nu dat vlees. Wat wordt er met vlees bedoeld? Ik moet u zeggen, ik heb daar zelf altijd een beetje merkwaardige gedachten bij gehad. Bij vlees. Ten eerste doe ik natuurlijk aan de slagen denken. Vroeger moest ik van mijn moeder op zaterdagmorgen, vroeg voordat ik naar voetbal ging, bij de slager 1,5 pond mager bieflap aan. Met dat mager was ik wel blij. Ik had het niet zo op het dikke bonkenvlees met al dat vet. Dat was mijn eerste associatie met vlees. Bij slager Buvelier in Nieuw-Venne. Dan de tweede. In de kerk ging het ook vaak over vlees. Bijvoorbeeld als er iemand trouwde. Een man zal zijn vader en moeder verlaten en hij zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn.
En dan had je natuurlijk ook Paulus, die het over de werken van het vlees had. Volgens mij vonden de dominees altijd wel interessant om dit vaak te noemen. Wat ik altijd zo mooi vind aan het Engels, dat is dat deze twee woorden voor vlees, dat die twee woorden voor vlees hebben, namelijk meat en flesh. En meat, dat is wat je bij de slager tegenkomt en bij je moeder in de braadpan. Flesh, dat is het woord vlees zoals je dat in de Bijbel tegenkomt. Beetje jammer dat iemand een keer in het Engels over Johannes 1:14 preekte en dat hij zich vergiste en zei, and the word became meat. Het woord Jezus is vlees geworden. Weet je hoe ze dat in de theologie noemen? Incarnatie. Karna, woorden met karna of karnoes, dat betekent iets met vlees. Denk aan carnaval. Dat had oorspronkelijk ook iets met vlees te maken. Of chili con carne, bonen met vlees. Incarnatie, het woord Jezus, is in het vlees gekomen. Oftewel, hij is mens. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Johannes zegt, hij heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Soms krijg je het gevoel, dit eerste gedeelte van het Johannes-evangelie, de proloog van Johannes genoemd, is niet iets om uit te pellen, om te spellen, het is om naar te luisteren. Het is eigenlijk genieten van taal, het is poëzie. Dat is het betoverende van teksten. Of van teksten die op sublieme wijze vertolkt worden, op muziek gezet worden. Bijvoorbeeld het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach, of straks in de Lijdenstijd, de Matthäuspassie. Veel mensen willen daar naartoe. Het liefst de beste uitvoering in de Pieterskerk in Leiden of de Grote Kerk in Naarden. Allerlei mensen die anders nooit naar de kerk komen, zitten daar dan in hun mooie kleren en ze luisteren naar muziek. Het evangelie op muziek. Door de grootste componist die ooit heeft bestaan. Je gunt het elkaar. Genieten ervan. Maar toch zouden wij in het geval de Johannesproloog ernstig tekort doen als wij het alleen bij genieten zouden houden. Bij jongen wat mooi. Hoogdravende bespiegelingen zijn niet genoeg. Zo is de tekst van Johannes niet bedoeld. Er zit een indringende kant aan. Vers 4 en 5. Het woord, in het woord die Jezus was leven, en het leven was het licht der mensen, en het licht schijnt in de duisternis, en dan komt het, dan zegt Johannes, en de duisternis heeft het niet gegrepen. Vrij uitgebreid gaat Johannes daarop in. Hij voert die andere Johannes op zijn naamgenoot Johannes de Doper na. Johannes de Doper was door God naar voren geschoven om de wegbereider van Jezus te zijn. Johannes moest van het licht van Jezus getuigen, opdat de mensen zouden geloven. En een aantal mensen deden dat, maar een heleboel mensen ook niet. Johannes getuigde van Jezus dat hij het licht was dat ieder mens verlicht. Dat licht was komen in de wereld. Maar het tragische is, de wereld heeft het niet gekend. Jezus kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wie bedoelt Johannes met de zijnen? Wie zijn die zijnen van Jezus? Dat zijn de mensen die het zouden kunnen weten. De mensen die een gelovige opvoeding gehad hebben. Dat waren de gelovige Joden van die tijd. De anderen die opgevoed waren bij de schriften. Ze konden het weten. De boodschap was duidelijk. Maar ze wilden er niet aan, ze wilden het licht Jezus niet aannemen. Dat is het dubbele van mooie teksten. We kunnen er heel erg van genieten. Vooral als componisten het in prachtige muziek gegoten hebben. Maar er zit een scherpe kant aan. Er zit een boodschap. Ontdekkend. Onduistend. Wij zijn zondaren. We zijn van onszelf uit verloren mensen. En dan kunnen we nog zo'n mooie kleren aan hebben. Kunnen we thuis nog zo'n prachtige apparatuur hebben om mooie muziek te luisteren. Maar zolang we zelf heel persoonlijk het licht Jezus niet hebben aangenomen, mist het zijn doel. Wanneer kun je zeggen dat iemand Jezus heeft aangenomen? Dat is, zegt Johannes, als wij in zijn naam geloven. Hier klinkt vast door wat Johannes in zijn allerberoemdste vers zal zeggen, hoofdstuk 3, vers 16. Iedereen kent die tekst hier. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Die mooie, prachtige boodschap van redding en licht in het duister van ons leven is alleen waar als wij geloven in Jezus. Maar wat is geloven? Het is meer dan iets met ons verstand. Je kan zeggen, ik geloof dat Jezus rondgewandeld heeft op aarde en dat hij voor de zonde van de mensen gestorven is aan het kruis en dat hij op de derde dag ook weer opgestaan is uit de dood, zodat ook wij eeuwig leven konden hebben. Dat is iets wat je vaak gehoord hebt. En je begrijpt het met je verstand. Maar verstand is niet het enige. Ook je wil moet daarbij. Wat de Engelsen noemen een act of will. Het betekent dat we ons vertrouwen in de Heer Jezus Christus stellen. Geloven is pas echt geloven als er ook echt vertrouwen is. En het onderscheid tussen die twee is heel mooi aan te geven met het volgende voorbeeld. Op het gevaar af dat u het verhaal al vaker gehoord hebt, want het is een vrij bekend verhaal. In juni 1858 stak Charles Blondin, een bekende koorddanser, de Niagara-watervallen over van de ene kant naar de andere kant. Hij begon aan de kant die tot Amerikaanse bodem behoort en hij arriveerde aan de Canadese kant. Charles Blondin wilde de menigte kijkers uitdagen. Hij wilde opnieuw over het koord, de heenweg had hij erop zitten, nu terug naar de Amerikaanse kant, maar nu met een van de toeschouwers op zijn rug. En hij riep: geloven jullie dat ik in staat ben om iemand op mijn rug te nemen en veilig naar de overkant te dragen? En een man riep: dat geloof ik zeker dat u dat kan. De koordanser zag zijn kans schoon en zei: wilt u dan de persoon zijn die zich aanbiedt? Waarop de man zei: nooit van mijn leven. Nou, hier heb je het verschil tussen geloven en vertrouwen. De man geloofde wel, maar hij vertrouwde niet. Hoe is dat bij ons? De meeste van ons hebben de proloog van Johannes al vaak gehoord. Het zijn zulke bekende woorden. En het klinkt als een klok. Er is licht gekomen in de duisternis. Het woord is vlees geworden. Maar hebben we dat woord Jezus ook aangenomen? Geloven we niet alleen in Jezus, maar stellen we ook echt onze vertrouwen op hem? Volgen we hem? Ook al kost ons dat wat. Het woord is vlees geworden. We hebben het hier over een groot woord. Iets dat inderdaad, in elk geval op intellectueel niveau, voor velen in die tijd moeilijk te pakken zal zijn geweest. We hadden het net over de Joden, maar we moeten niet vergeten dat Johannes hier ook een taal gebruikt die een belletje deed rinkelen bij de Griekse filosofen van die tijd. Die hadden het vaak over logos. Het woord van God, dat op de een of andere manier actief zou zijn in de schepping, in de kosmos. Maar hoe dat actief zijn van die logos zich verhield tot de creatie, daar waren de meningen over verdeeld. In elk geval was er niemand onder de filosofen die ook maar de geringste gedachte had aan het vlees worden van de logos. Niemand onder hen dacht aan de mogelijkheid dat God ooit mens zou kunnen worden. En dat is dus Johannes' boodschap. Beste mensen, vervang logos, vervang woord door Jezus. En luister nu goed. In den beginne was Jezus. En Jezus was bij God. En Jezus was God. Jezus is mens geworden. Hij heeft onder ons gewoond. Sommigen hebben hem, de Zoon van God, het licht der wereld, de redder van zondaar, aangenomen. Ze hebben niet alleen met hun verstand geloofd, ze hebben ook met hun hart hun vertrouwen op Jezus gesteld. En dat betekent achterop bij Jezus, hem volgen, het koord over, de diepte onder je, naar de overkant, hem gehoorzamen, wat het ook kost. Dit wonder dat God zelf in Jezus mens geworden is, was voor de mensen toen moeilijk te volgen. En ook voor ons blijft het een mysterie. Hoe kan het? God die aan ons geleid wordt. En waarom moest Gods plan tot verlossing op deze manier verlopen? Dit wil ik graag tenslotte duidelijk maken met het verhaal over een hindoe. Deze hindoe was in contact gekomen met een Engelse zender. En die zendeling had hem verteld over het wonder van de incarnatie. Maar de hindoe kon niet geloven dat God aan ons mensen gelijk geworden was. Tot op een dag de waarheid tot hem doordrong. Hij stuitte op een mierennest. Echt zo'n enorme kolonie. Het trok zo zijn aandacht dat hij stil bleef staan. En hij boog zich voorover. Maar toen hij dat deed, viel de schaduw over de mierenhoop. Zijn eigen schaduw. Onmiddellijk veranderde er van alles bij de mieren. Ze raakten in de war gedesoriënteerd. Ze lieten hun takjes of insectjes of wat ze ook in hun bek hadden vallen. Vechtmieren namen een verdedigende houding aan. De hindoe week achteruit. Het licht viel weer op de mierenhoop. En de orde was in no time hersteld. Hij herhaalde de actie een paar keer. En telkens gebeurde hetzelfde. De hindoe was gefascineerd door dit schouwspel van de natuur en vroeg zich af hoe hij de kloof tussen hem en de mieren zou kunnen overbruggen. Hij kon de mieren duidelijk maken dat hij sympathie had, maar hoe? En toen begon een idee te dagen. De enige manier om de mieren echt te begrijpen was als hij zelf een mier werd. Dan zou hij ze kunnen zeggen. Ze laten zien dat hij het beste met ze voor had, dat ze niet bang voor hem moesten zijn. En opeens moest hij denken aan het verhaal van de zendeling, aan de incarnatie van Christus. Dat is dus het geheim. Om ons te kunnen redden, moest God mens worden. Moest hij ons vlees en bloed aannemen. Hij heeft onder ons gewoond. Er was alleen één verschil. Jezus was zonder zonde. Goddank. Want alleen zo kon het plan van verlossing ook echt volmaakt lukken. Dit is de boodschap die Johannes te brengen had aan de wereld van die dagen. De Joden en de Grieks sprekende mensen. Ook aan ons vandaag. Een evangelie waar je meer moeite voor moet doen om het te pakken. Lucas en Matthäus maken het heel beeldend. Een stal, herders, wijzen uit het oosten. Johannes die legt de nadruk op de wereldomvattende betekenis van Jezus' komst op aarde. Het gaat hier om een doorbraak in de wereldgeschiedenis. Eentje met kosmische allures. Wij lagen in het duister. Wij waren duister. Wij allemaal. Maar een licht der lichten is ons opgegaan. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Heb jij hem al aangenomen? Amen. Dan is het tijd om onze gaven te geven voor de dienst van God. De Heer zegen u en jullie en je gaven. We zullen samen bidden, danken en ook voorbeden doen voor deze wereld. Heer onze God, Vader in de hemel, wat een bijzonder gedeelte is het toch altijd weer. Dat eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie, zo rijk aan taal, zo mooi om naar te luisteren. Maar wat zit er ook een indringende scherpe kant aan. Er wordt gesproken over licht dat in de duisternis gekomen is. Jezus die tot het zijnde gekomen is, maar de zijnen hebben hem niet aan willen nemen. Dat is altijd weer de vraag. Nemen mensen uw Zoon Jezus Christus aan als hun redder, hun heiland, hun alles of niet? Vraag nu, wilt u ons helpen in de weg van het geloof, om niet alleen met ons verstand te geloven in Jezus, maar ook echt ons vertrouwen op hem te stellen met ons hart. Het verschil wat duidelijk werd in die koordansen. De mensen geloofden best dat hij iemand op zijn rug kon nemen terug naar de overkant. Maar zelf het aandurven, dat was iets anders. Help ons om de sprong te wagen, want zo ervaren we het soms als een sprong. We zien u niet. We weten niet waar de hemel is. Maar we wagen een sprong van het geloof. We stellen ons vertrouwen op u, o Jezus. En we willen achter u aan, u volgen. De liefde die u in ons hart hebt uitgestort, ook weer delen met andere mensen. En zo zelf proberen om een licht in deze wereld te brengen. Elk in ons klein hoekje. Zo vragen wij u met uw Heilige Geest. in ons hart wil blijven werken. Opdat we, als we misschien het wat kwijt zijn en wat mat geworden zijn in ons geloof, het weer zullen gaan zien. Het weer zullen gaan merken dat u er bent. En dat u die liefde geeft in ons hart. Die onmetelijke genade die zo bijzonder is. Dat als we het weer proeven, dan zijn we de koning te rijken. Geef het ons, Heer God, als we het kwijt zijn. Geef het ons als we het eigenlijk nog nooit ontdekt hebben. Wilt u zo met ieder van ons heel persoonlijk omgaan. We vragen u, geef dat het tot opbouw mag zijn van ons eigen geloof, tot opbouw van de gemeenschap waarin we staan, alle verbanden waarin we staan, ook de mensen door de week die we tegenkomen, in allerlei situaties, dat er dan iets mag doorschijnen van wie u bent voor ons mensen en voor deze wereld. Wij danken u dat het woord Jezus vlees geworden is, in de mensen gekomen is, bij de mensen gekomen is. Heere God, wij vragen u, wil zijn met allen die deze dagen moeilijk hebben, die aan de ene kant natuurlijk mee feest willen vieren, maar aan de andere kant toch ook steeds beseffen dat ze iemand missen, gelieven die zijn weggevallen, waardoor er een schaduw over het feest kan liggen. God, wilt u deze mensen nabij zijn en geven dat ze vertroost mogen raken door het evangelie en ook door de steun van mensen. Wij bidden u, wilt u zijn met mensen die in oorlog moeten leven, die te maken hebben met terreur, met haat, onderdrukking. Wil zijn met mensen die arm zijn. Vaders en moeders die nauwelijks weten hoe ze de monden van hun kinderen moeten voeden. We kunnen het ons zo moeilijk voorstellen, maar God, wilt u daar zijn. En ook alle hulp die geboden wordt zegenen. Wil alstublieft een bres slaan in de macht die corrupte regeringen hebben, waardoor soms ook zoveel van de hulp blijft steken en bij de verkeerde mensen terechtkomt. Vraag nu, wilt u ook daar alstublieft beweging in geven? Dat mensen in plaats van egoïstische en egocentrische gedachten, gedachten zullen hebben van bewogenheid. En dingen met elkaar doen en delen. We bidden nu voor kinderen die geen ouders hebben. We bidden voor allen die moeten vluchten of die zich ophouden in vluchtelingenkampen. We vragen u zo of u overal wilt zijn in deze wereld waar de nood hoog is, waar mensen uw hulp heel hard nodig hebben. We bidden om de komst van uw rijk, het vrederijk, een rijk van gerechtigheid. Maar wilt u in deze tijd al tekenen daarvan laten zien? En dat we zelf ook dragers van die tekenen mogen zijn. Help ons zo om in uw kracht weer door te gaan. Geef ons verder fijne feestdagen. Wil met ons meegaan zometeen. Leid ons daar waar we naartoe willen gaan. Geef ons verder ook een goede zorg. In Christus naam alleen. Amen. We beleiden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof en zingen daarna onze slotzang, dat is gezang 169, vers 1, 4, 5 en 6. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.